gemeente, laat ons bidden, ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen uit Psalm 16 en daarvan het zesde zangvers. Gij maakt, Heer, lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in tekort verzadiging van vreugde. De liefelijk heen van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Dat is het zesde vers van Psalm 16. Openbaring, daarvan het zesde hoofdstuk vanaf vers 7 tot het einde. Maar lezen wij eerst artikel 34, het tweede gedeelte, waarboven geschreven staat van de heilige doop. Hierom geloven wij dat zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden met een enige doop, zonder dien immer meer te herhalen. Want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Doch deze doop is niet alleen nut, zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al de tijd des levens. Hierom verwerpen wij de dwaling der wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel, dat wij eens ontvangen hebben, en daarboven verdoemen de doop der kindertjes der gelovigen, de welke wij geloven dat men behoort te dopen en met hen het merkteken des verbonds te verzegelen, gelijk de kindertjes in Israël besneden werden op dezelfde belofte die onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kindertjes der volwassenen te wassen dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft. Gelijk de Heere in de wet beval hun mede te delen het sacrament des lijdens en stervens van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lammeke, het welk was een sacrament van Jezus Christus. Daarboven hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus. Tot zover artikel 34. Wij hebben nu genoemd te lezen uit Openbaring 6 vanaf vers 7 tot het einde. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik ene stem van het vierde dier die zeide: kom en zie. En ik zag en ziet een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met den dood en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hunne mededienstknechten en hunne broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En ik zag, toen het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een harenzak, en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde, en de grote, en de rijke, en de overste over duizend, en de machtige, en alle dienstknechten en alle vrije, verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen, en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: valt op ons en verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit, en van de toorn des lams, want de grote dag zijn storens is gekomen, en wie kan bestaan? Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader, en van Christus Jezus zijn Zoon, in een door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten u het heilige en dieper aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Heer, maar zijn dat wij in het vorderen van de tijd hier dan een plekje hebben in te nemen in dit betenhuis, waar het dan voor een groot deel te wezen dat wij in de tijd die we gehad hebben van uw tweeën daar plaatsnemen, en dat we hier dan voor het aangezicht des Heren dan zijn de mensen die dat woord hebben gehoord, of die hebben beluisterd, en als dat in deze omstandigheden is, dan mag het dan zijn dat wij met minder mensen zijn, maar is het altijd nog weer te horen, hoewel dat het niet de eredienst zou kunnen vervangen. En Heer, wanneer het is dat er in de aanbidding van uw naam en eer een volk hebt te zijn, dat hier zoals dat getekend is, Hij dan ook wel dan uw volk is en dat gij dan zo ook in dat volk door uw geest gewerkt heeft, dan is dat juist de grote begeerte en de verlangen der ziel om voor het aangezicht des Heren de schaduwen vleugelen te wezen. En al is het dan maar dat wij hier te mochten zijn, dan is dat al het beste voor hen. Wanneer zij als een torpenwachter of wanneer ze van verre mochten staan, dan mocht aanschouwen dat gij dan ook in dat werk aanwezig zijt en dat gij ook dan dat wilt tonen van uw volk af te weten. En dan bent gij dan, gij geen tijd en plaats gebonden, maar gij hebt dit verorderd, dan kan de hele hel weer tegenwoeden. En dan zullen dan de besluiten dan tegen kunnen zijn en ook daarin al die voordemens die hier dan van de mensen zijn, ook in deze zaken zich te bemoeien die uw zaken zijn. Maar uw werk hebt toch zo ook voor te gaan en heb gij toch ook dan ons niet verhinderd om de optrek te maken en dat woord nog te prediken. En hier, wanneer de tijd dan wordt aangemerkt waarin dit heeft geschieden, dan kunnen we zeggen dat u de vaste tijd hebben, zodat wij weten waar we aan toe hebben te zijn. Net zo goed als dat in de dag van de week de dagen vervuld hebben te worden in arbeid. Ze hebben dan ook zo de afzonderingsdagen te wezen waarin gij in arbeid zijt op de werkplaats uw Heilige Geest, om je volk samen te brengen en ook zo door uw geest te bearbeiden en te bewerken. Ten eeuwige leven en te goede, zoals dat in de loop der tijd in de eeuw gebeurd is. Zou u dat nu ook willen doen, heren? En wanneer dit dan ook zo dan het geval hebt te zijn, dat wij weten dat er ook in de midweek hier dan een dienst hebt te wezen, dat wij daar de optrek niet in verzuimen. Daar dat ook een vaste tijd zal kunnen zijn, dat we weten dat we in het midden van de week worden gevoed. En dat we hier dan ook kunnen samen zijn om hier dan de ontmoeting te hebben. En met uw volk en met uw kerk, maar zeker ook met u, heren. Wat hier dan ook zo de grote blijdschap heeft te zijn. En dan straks dan ook zo, wanneer we daartoe behoren, dan ook bij dat volk dat eeuwig dan opgenomen wordt in uw heerlijkheid. En zo altijd bij u zal wezen zonder onderbreking, daar in het Hof des Hemels, in het Paleis uw heerlijkheid, in het land der gewesten der heerlijkheid. Ach, zoals dat is, dat hij in het hemels heiligdom, dan heb je het bekendmaken in het woord, wat gij hebt laten prediken en nog steeds laten prediken heeft. En heren, wanneer dat zo mag zijn, dat wij hier dan denken dat er aan die tijd te wezen, dan kunnen we denken dat het einde van het jaar dan in zicht gesteld is. Wanneer we de laatste maand hier dan van dit jaar, met dit veel bewolken jaar, dan ook nog weer dan ook de dienst belegd zien en uw knechten daartoe ook nog weer om God hebben en zo uitgezonden, om zo ook dan het woord van vrije genade te preken in onderscheid met velen die een volwaardelijk evangelie verkondigen. En heren, wanneer dat zo wordt zijn, dan zeggen wij, joh, dat is dan het eind van het jaar dan weer, waar we niet van weten wat er allemaal staat te wachten, maar zeker dat er een eind aan alles hebt te wezen, ook een eind aan uw geduld. En wanneer gij toch zo met vele langmoedigheid toch de mensen heeft benaderd en ook tot de oproep van de bekering gegrepen heeft, dat dit in de wind geslagen is en dat men daar geen rekening mee houdt en dat men dit hebt te verachten en hebt te vertreden en dit ook niet dan voor zijn eigen nodig schijnt te hebben, tot hoog en tot laag, dan ook zoals dat duidelijk is, heren, dat u overal in blaast, zoals wij toen ook in de tijd dan uit Psalmen 2 gelezen hebben, dat gij spot met overleggingen van de overheden en dat gij lacht om en dwaasheden die ze hebben uitgevonden en hier dan ook in al de dingen waar ze heden weer bewogen worden en niks hebben te bereiken, wanneer God dan niet daarin zelf de hand heeft om dit te doen, heren. Ach, dan zullen we er blijken mee kunnen zijn dat gij dit alles tot een dwaasheid heeft willen maken, maar het is nogthans dan dat men dat toch hier zich niet wil bekeren tot God en dat men, ach, dan met al de raden die van mensen gekregen hebt, meer lijkt op de tovenaars dan dat we de Heer hebben raadgepleegd en dat we tot het huis des Heren weer keren om uw naam aan te roepen met boete en niet dan ook met de vraag of gij hier dan in het leven nog zou willen veranderd wezen voordat de afgrond heeft open te gaan. Want wanneer het is dat wij met deze wereldgebeurtenissen, dan hebben we te zien dat de woorden des Heren vervuld hebben te worden in de tijden die Gij zelf gesproken heeft toen door de profeten eertijds. En toen Hij op de wereld paard, toen Gij hier dan het vlees hebt aangenomen in de reet die Gij tot de discipelen gezegd heeft. En later dan ook op Patmos, wanneer deze het boek der openbaring, het geschrift is, wat ons dan heeft te zeggen, wat er in het eind van deze wereld is, dan kunnen wij ook zeggen dat het einde van de wereld nabij is. Er zou dan ook niet vreemd hoeven te wezen dat dit gauw gaat gebeuren als wij naar onze zonden en ongerechtigheid zien. En wij hoeven ons niet te denken dat Gij aan het einde van uw geduld hebt te zijn. Als wij denken, hoe hebben we het nog zo lang met ons volk kunnen houden? Wanneer toch de hemel tergende zonde dan in grote menigte dan uitgebroken is, ook in ons land en in ons volk. Maar dat er ook de kerken niet van verschoond hebben te wezen. Dan moeten wij toch wel verwonderd zijn dat wij toch nog dan, dat we nog hier zijn en dat wij nog niet in de dood zijn. Of dat wij dan in de veelheid van de gestorven nog mensen zien die ons hebben te begraven. Of dat wij nog een eerlijke begrafenis hebben te krijgen. Hoewel dat het al ook zoveel pijn heeft te bezorgen. Hetgeen wat er heeft te gebeuren, Heren. Zoals we dat allemaal horen. Hoe vreselijk dat het is dat wij ja met al de dingen die we te doen hebben, onze geliefde doden moeten ter aarde bestellen. Waarin dat toch zo ook in alle aandacht meer is dan op hetgeen wat wij hier dan zien. Wat de smagen van u hebben te zijn, doordat wij de eerbied hebben voor de dood en voor God en voor de zaak van God hier, van uw koninkrijk. Dat Gij dan zo ook ons hart en dan tot een opmerkzaamheid hebt te brengen, dat wij hier mochten zien, dat Gij door het woord des evangelies, ook wanneer we aan het eind van het leven te wezen, wanneer wij dan zo aan advertenties zien dat er zoveel mensen gestorven zijn, dan zullen het dan ook van mensen gedacht kunnen worden dat ze aan het einde van het leven zijn. Hoewel dat zou bij de ouderdom en de zwakheid daarvan de kentekenen zijn, dan moet het voor ons toch ook wel duidelijk zijn dat ons leven een eind hebt te vinden. En als wij vinden dat er dan ook bevinden, dat er ook van de jongere mensen dan sterven, dan moeten wij niet zeggen dat zal dan over een grote lange poos wel wezen. De dood die wenkt ieder uur. En als wij door de ziektes getroffen dan, dan niet dan het ervaren hebben dat wat er aan de zwakheid is en daar lam gelegd hebt te worden op ons bed, daar zie je wel dat daar misschien ook al op de dood gerekend kan worden. Hoewel dat dan is dat Gij uit de dood nog hebt medegebracht. Wanneer dan zie je dat iemand zo ernstig ziek geweest is en ja met zoveel met verwondering eigenlijk dan weer het levenslicht maar aanschouwen en uit het leven niet is weggenomen, daar past ons dan ook weer de dank voor, Heren. En tegelijk dan kunnen we aan de gebeden niet ontkomen wanneer wij denken dat onze kinderen toch zo, ja ook onze kinderen geraakt zijn. Wanneer het, ja dat kind in het ziekenhuis of eigen pijterkinderen in het ziekenhuis gelegen hebben. Dan heb u toch ook nog onze kinderen binnen bewaren. Wat is toch een wonder toch. Wanneer het ook zo uit het jonge leven geschud hebt te worden dat Gij toch nog weer een sparende hand hebt. En dat Gij toch zoals het net gezegd is, ook in de beleidenisgeschriften, de kinderen tot u roept en nodigt en ook zo, ja, het teken geeft van uw bemoeienis en onderscheid. En niet dan ook zo de belofte en toezegging geeft waarin dan ook de zaligmakende arbeid aan de kinderen geschiet. En dat Christus dat bloed ook niet voor, niet alleen voor volwassenen, maar ook dan voor de jonge kinderen, de zuigelingen, willen storten en dat ook hier wil brengen, ja, op u gezet de tijd dan ook hier, ja in het hart en het leven tot vergeving des zonden. En Heere, daarom is ook zo de genade tijd voor onze kinderen zo belangrijk als wij, ja, ten onder de middelen mag te zijn, als wij, ja, denken aan de catechisaties, denken aan de zonderschool, waarin toch zo ook onze kindertjes nog, ja, bij het opgroeien wekelijks nog wordt onderwezen, ook in de eenvoudigheid van het woord en ook zo van de heilige schrift, welke gij, ja, toch hier dan in onderscheid met deze beleidenis, met alle andere dan hebt gegeven aan de gemeente, dat zij zich daarna richten, rechts door heeft en hier ook een onderscheiding kent van al hetgeen wat niet waar hebt te zijn. Dat was vroeger bij de raadbare kerken, dat wij getrouw hebben te zijn, ook in de opkomst en ook in het werk, wat hier in ambten gedaan het worden, dat we hier zien dat er een uitbreiding moet zijn, ook onder de jonge mensen, als wij denken dat er aan de veert een eind heeft te zijn, dat het dan ook wel een eind heeft te wezen aan ons leven, dat wij nog kunnen en mogen opgaan en dat wij nog mochten zitten onder uw getuigenis en dat wij dan ons tot de Heere wenden en tot de Heere vragen aan de genade en de waarachtige bekering niet hoeven te missen. Ach Heere, onze zonden zijn groot. Meer zouden het aan zorgen moeten hebben dan dat wij andere dingen hebben, welke dan ook hier dan terecht zou kunnen wezen dat wij het ons daarover bekommeren, wanneer we onze gezinnen met zorg en met liefde hebben te omringen, al wanneer de gemeente op deze wijze zou mogen worden gediend. En dat het tegelijkertijd is dat we zien dat het dan ook zou kunnen afgebroken worden, als wij ook zo met de ziektes dan, met de kosten dan hebben te denken, dat zij dan ook hier dan ook ervaring in hebben gekregen in de laatste tijd. Al wilt u alsjeblieft dat ook voor hen nog zorgen, en niet dan ook zo met deze zorg voor de gemeente bezetten en de liefde tot uw dienst. En zo ook met hart in het leven mogen kennen wie het God is en God in Christus voor ons. En Heere, als wij hier dan gezamenlijk hebben te zijn, dat wij dan ook wat hebben te bedenken dat we tegen u gezondigd hebben. Dat het kwaad dat in ons is, daarin niet voor u niet verborgen heeft te zijn. En dat het boze dan ons niet zou kunnen ontgaan. Wanneer die de ontdekking van God tijdige geest in het leven heeft te zijn. Wanneer het zo ook, Heere, niet bij beleiden is op dat nazeggen van datgeen wat er in het woord der waarheid gezegd is, maar bij inleving. Onze zonde hebben te kennen en ook zo te beleiden voor uw aangezicht en niet aan het vragen of er nog doen aan mag zijn, dat er nog een woordje vallen mag terecht de tijd en dat de kracht van uw werking in het hart en het leven gevoeld mag worden om ons hart en leven te wedervaren. Dat gij dan toch zo, in het hart en het leven toch uzelf dan kwam te tonen en het openbaren, dat er toch zoveel zijn die gerust hebben in de dood en redenen nemen waar geen redenen zijn, maar we kunnen u ook niet ontvluchten. Dat zal nederhand gemaakt moeten worden, Heere. Dat zal ons leven tot duidelijk moeten zijn. Dat heb hier in de Heilige Schrift net de slot aan ook van Johannes woorden gezegd, dat wij u niet kunnen ontvlieden, de toren van God niet kunnen ontvlieden, waarin gij toch vergelding doet aan alle goddeloosheid. En zonde, dan vallen wij daar ook onder, onze geboorte alreeds, onze geboorte, maar ook aan de daden en het werk wat wij doen, bij het opgroeien al en tot de ouderdom wordt het niet beter, Heere. Daarom wilt u dan ons nog gedenken en onderwijs geven in die kennis welke tot de zaligheid is. De vergeving dat wij zonden hebben wij dan op het oog, maar we moeten dan juist dan letten op de reden die de vergeving de zonde geven kan, welke de wereld gemaakt heeft, welke bij zichzelf dan inderdaad die gehouden hebt, die dit heeft gewild, dat er een volk zo feest dat u kent en dat gij ook dat wil dat u gekend, dat u gekend hebt te worden in hetgeen wat er in deze vrede en in deze liefde hebt te wezen, waar gij toch zelf dan de waarpijder bent en de zaligmaker in hebt te zijn, en die dan ook zo dan ook het werk de herschepping op u genomen heeft en die toch de mens dan brengt in de band des verbonds, o God des verbonds. Dat gij, dat in Christus Jezus hebt gedaan, bij vede, weer toch in de achterliggende tijd uit getuigenis van mag wezen, hoe God je zijn volk heeft te bekeren. En wat hier, dan in deze kennis dan, te aanschouwen is, wanneer toch boven al de schreeuw dat hier dan goed genoeg kan worden, gezegd te worden dat God goed is voor een slecht mens. En welke die snoeren, dan in lieve plaatsen willen laten vallen, en met zulke kracht uit te trekken, dat lief de godste verkiezing van hen dan, met de roepstem te verzegelen, niet alleen, maar met die de toebrenging van de zaligheid heeft te verzegelen in Christus Jezus door zijn bloed en door zijn geest. Oh, wat een wonder toch. En wanneer toch zulke zaligmakende kennis dan mag zijn, hè, dat hier in de bediening van u, en dit het leven dan steeds mag worden gedood. Hè. En wat de vreugde dat het heeft te geven. En wat heeft de mens nog te wachten, als hij dan denkt dan over hetgeen wat de zotte teweeg heeft gebracht, maar wat hij dan door u is teweeg gebracht in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, waarin het gij toerekent. En de weldadigheid van de verbondschap in het leven gekend te worden. Ach, dat brengt de mens dan boven het stof en ook boven zijn gedachten uit. Want gij hebt dat alles dan te zijn, heren. Wat te bewonderen is en wat te eren is en wat te kennen is en wat vervolgens te kennen is. En als dit dan, ja, bij beginsel zo groter te zijn. En dan moet het toch zeggen, dan wat zal het dan zijn. Ja, als de mens dan uit het lichaam de zon ontslagen moet worden. En die dan bij de Heer altijd heeft in te wonen. Dan gaat het dan, ja, in het gedeelte nog om, heren. En wanneer toch zo ook dan van deze dingen die ons beven toe te vertellen. En wat u dan ook dan voor uw kerk dan aan troost heeft. En dat hier, al reeds in de tijd dan, waar het onderscheid gemaakt te zijn, en waar het niet is, want we zijn allemaal, en dan in Adam, en van u afgekeerd. Wij zijn allemaal in Adam gevallen mensen, kinderen. Maar dat draait dan zelf om hetzelffde wil, door deze genade tijd het leven te geven, en dan ook niet vrede te laten, van deze genade, en van deze liefde, en van deze gemeenschap, en van het licht, en van die blijdschap die erin is te wezen, en welke de heden de kracht heeft met al de wonden, en welke wij, ja, hier hebben te zien, wanneer die slagen van God hier in het leven komen. Ach, en dat dan, niet alleen het deze virus dat te merken is, maar dit tot de hand van God zich opgeheven heeft tot de mensenkinderen, tot de volkeren, tot de overheden, tot de grote. Maar ach, dat het dan ook zo te merken is dan, dat gij dan een hand hebt om te leiden. Een hand om te leiden, een hand om te bevrijden. En niet alleen dan om een hand dan jouw geweld uit te oefenen en dan op deze veert welke de veert doet beven, maar het dient dan ook een geruststelling te zijn, wanneer het is dat we het dan voor u de redding kennen, en dat we die schuilplaats des Allerhoogste gezeten hebben te wezen, en dat we het dan mochten vernachten, ja bij u, en dat we het dan in dit mogen vinden, dat gij, ja zegt van uw kennis, en dan niet vreemde te wezen, degene die u bemint, bewaren zal, en ook verhogen zal. Wat een gelukkigheid dan, en wanneer toch die kennis van wat er het leven moet zijn, en hem dan, ja, de Heer Jezus Christus dan in het leven op te kennen als onze borg en zaligmaker, en welke voor God gezonderd te wezen, wanneer dit tijd is jaar, en dan ook speciaal dat wij stilgestaan en toorden, en bij de geboorte van Christus, maar ook dan is het dan een tijd, wanneer dan ook, dat hij het hart heeft geboren te worden, wanneer hij toch dan zelf dan ruimte maakt daar in die baarmoeder, van de maagd Maria, dan werd u het ook die ruimte hebt te maken in het hart van al degenen die u hebben te vrezen, en dat gij daar een voeding hebt te maken, wat niet lijkt dan niet te begrijpen en te zijn, dat God in ons woont door de Heilige Geest, en dat is de Heilige Geest dan in ons woont, wanneer het is dat hij, ja, in het hart in het leven heeft te geven tot het tempel, voor God de Heilige Geest, omdat wij de dienst des Heeren bepaard te nemen, zoals dat er is dat het in de tempel was, waarin deze geestelijke priesters gelijk hebben te zijn, ja, om de Heer een offerande te brengen van lof en van dank en van eer, en dat alleen al om het te zijn, en niet dan ook zo onze gebeden te doen op die reukwerk der Heeren, en niet dan die bidden te danken, de hoge priester te kennen als degene die onze voorspraak is. Zitten dan de rechterhand des hemelse vaders, voor ons heeft te bidden, wanneer het ook is dat de beschermende hand van God over ons leven te wezen, wanneer hij tot dan in de bepaling dit elke keer nog heeft willen tonen, en dat wij ook aan het sterven niet vreemd hebben te wezen, en dat het ook voor ons hebt te gelden dat we moeten sterven, ja, op de tijd die gij hebt gesteld dat de mens voor u heeft te verschijnen, en welke dat dichtbij gekomen is, wanneer, ja, met zoveel roepstemmen toch gesproken hebt worden, ja, het einde alle dingen is nabij, en dat we straks daarvoor op voor de troon hebben te staan, en nog wat dan als we geen beschutting kennen, maar dat gij toch dan de beschutting voor u kent, sterker te zijn. En zoals dat dan in de tijd de woestijn geweest is met de wolk des nachts. En niet dan, ja, met de vuurknoop des nachts. Maar ook in Christus Jezus te wezen vervuld. En welke met het net het beeld heeft genomen. Dat de hen dan, ja, zijn kikkers dan onder zich verzamelt. En niet dan overvleugelt dan met deze uw trouwen, met uw liefde. En niet uit de bevaren ingericht. En niet dan ook zo, ja, met deze oordelen. Die over de aarde gaan. Ja, en dan kunnen we denken dat het nooit te pot te houden waar gij nu aan begonnen bent. En dat dan de genade tijd veracht is geworden en dat het voorbij heeft te zijn. En dat u door komt te trekken en met uw oordelen en dat wanneer het is dat in het leven van de knechten en volk en werkzaamheid geweest te wezen en getoond dan ook hun gebeden te horen. Zo kunnen ze dan ook stil liggen in dat gebed. Wanneer het niet meer af te bidden is, maar het te aanbidden is. En dat ze daar in vrolijkheid te zijn en dat God is als eer te komen. Maar als het dan is dat wij dan denken, heren, aan het genadeverbond en net wat er van die kindertjes gezegd is, dat hier van de pleiten is dan ook uitdrukkingen zijn, welke ons evenzeer te verpleiten, wanneer wij aan onze kinderen denken, het aankomende geslacht. Ach, dan is het misschien wel te zeggen dat zoveel procent van onze kinderen, van onze jeugd, nooit meer de kerk zullen gaan bezoeken. Maar het zal dan wel kunnen wezen dat er 100% dan geen één van de jeugd meer de kerk zal komen te bezetten. Door de week niet en door de zondag niet. Het zal niet vreemd wezen, heren. Het zal een wonder zijn als er eentje van zalig wordt. Maar wij willen vragen dat er van 100% van onze jeugd, van onze kinderen, zalig mag worden om niet en uit vrije gedaten. Dat juist dan, ja, het van u, dan het te wezen dat er in deze ziektes die uit te breken, dat we dat u geslagen hebben toorden en niet van u af. Daarom bidden we van u en voor onze kinderen, behoud ze, heren. Hoe het ook zij, wat er ook hebt te gebeuren, wat ook staat te wachten, al gaat u het vermenigvuldigen en verzwaren aan wat er in het oordeel is, zodat er geen één meer overblijft. Gedenk aan uw verbond, aan onze kinderen, al hebben ze het nog zo slecht gedaan. Al zoeken ze de wereld en het vermaak deze wereld en het plezier van deze wereld. Red ze toch onze verloren zonen. Red ze toch onze verloren dochters. Omdat die huis vol wordt. Altijd komt u aan uw eer als u ons allemaal verdelgt. En de spot met ons drijft. Met alles doen en laten. Maar toch meer, dat moet toch eigenlijk meer zijn in onze behoudenis, heren. Laat het in deze gemeente nog blijken, maar ook bij de anderen. Laat dan nog zien dat u nog een volk heeft, ook in de gemeente. En ook onder de kinderen, ja, ook onder de jeugd. Daarom gebruikt het woord, dat is de middelen. Daar heeft de duivel de hand in, heren, om ons onder de middelen vandaan te houden. Want dan kunnen de mensen bekeerd worden. Dan is het dan om dan de mensen buiten uw ware bediening van het woord te houden. Want dat is voor hen gevaarlijk. En zo kan u een oorlog ontketenen om niet aan een mens te bekeren. En die ziekte te laten uitbreken om een mens te bekeren. Maar de duivel kan het ook zo doen. En dat is dan juist dan, omdat zij nooit meer bekeerd worden. Scheld dan de Satan, die ons allemaal buiten de kerk wil hebben, buiten het woord en de prediking, de bediening met de ambten, welke bekwaam zijn om te leren. En zegent uw erfdeel. Genade en ons allen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 11, vers 3 en 4. De alwijze God beproeft wel eens het oprechte en tuchtigt hen, maar elk die het kwaad bemint, die met geweld zijn naaste durft bevechten, blijft steeds gehaat tot hem de wraak verslindt. God heeft al reeds der boze straf gezworen, straks dalen vuur en strikken wervelwind en zwavel neer, die kelk is hun beschoren. Rechtvaardig is het de Heere in al zijn handel. Hij die het recht, in het recht zijn welbehagen vindt, slaat gunstig toog op alle vrome wandel. 3 en 4 van Psalm 11. Geleden, wanneer wij het boek de openbaring hebben opengeslagen en we lezen dat door, dan zou je daar als het ware een wisseling van momenten kunnen vinden. Ik zeg dat er eigenlijk de momenten waarin je dus daar zou kunnen zeggen, nou daar ben ik wel bang voor, daar schrik ik wel voor, daar ben ik wel voor bevreesd. En als je nou voor die dingen die, waarvoor je het meest hebt te vreven, dat de vrees, dat heb vaak de overhand. Als wij dus dan dingen, erge dingen in ons leven hebben, dan gaat het maakt ons dan bedrukt. Hè, dat heb je dan steeds ons beter te houden, dat kun je niet uit je gedachten bannen. En als je dan de meest gelukkige momenten hebt, dan kun je zeggen, ze zijn vaak maar kort en die kun je bijna niet vasthouden. Die zijn eigenlijk dan zo weer verdwenen. Dan is het veel vaak meer dus dan dat de ellendigste, de ongelukkigste momenten veel meer de gedachten te bezetten hebben dan dat je zegt de vreugdevolle momenten in het leven bezetten. Nou ja, als ik dus dan denk dus dan wat hier dus dan beschreven is, dan zou ik van die gelukkige momenten dus dan in de Bijbel dus dan kunnen zeggen dat de Heer dus dan hier zijn. Nou, laten we dit nemen, wat er in de kerst te vinden is. Je noemt het dan ook kerstfeest, dat Jezus Christus in het leven ja, gekomen is, geboren is in Bethlehem stal, wat wij met de gemeente hebben te gedenken. Maar als je dus dan zo het geheel neemt, de duurt in de wereld, die kan dat wel gedenken. In de cafés gebeurt dat ook, hè, met kerstbomen en ballen en met eten en drinken. Maar ja, daar is nou ook weer een streep doorheen gezet, dus dat is, gaat ook allemaal weer niet door. En als je dan zo dan kijkt, dan zeg je, vinden we eigenlijk dat helemaal niet een van de mooiste of van de gelukkigste momenten. Maar dan heb ik eigenlijk dan veel andere dingen in het zicht dan dat wij aan de geboorte van Christus denken. Nou ja, als ik dan iets anders heb te noemen, wat in de Bijbel dus dan belangrijk heb te zijn, en wat hier bij dat lam ook steeds terug heb te komen, dat ik in de Bijbel zie, dan zie je wel dat de Heer dus dan met het lam de sprake heeft van de dood, van de offerhand die de Heer Christus gebracht heeft aan het kruis van Golgotha, dat hij zijn bloed heeft uitgestort. En dat kun je dus dan ook steeds weer terugvinden, ook in die belijdenisgeschriften die u net gelezen hebt, vind je dat in één keer weer terug. Hoe belangrijk dat het bloed van Jezus Christus is, hoe gelukkig dat het aan je hart gebracht wordt en dat het in je leven komt tot vergeven van je zonden en van ongerechtigheid. Dan kun je dus dan zeggen dat het een van de gelukkigste momenten is als de Heer dus dan door zijn dood, door zijn lijden en sterven ons kwam aan te nemen tot zijn kinderen en al onze zonden vergeeft. Nou, als ik dus dan weer iets verder heb te gaan, dan kun je van het boek ook niet loskomen, om je dan te zeggen dat de Heer Jezus Christus is opgestaan. Als ik hier dus dan ziet uit de kracht van de opstanding, waarin deze gemeente vergaderd hebt, dan kan ik dus dan denken dat er een grote schare zal wezen die niemand tellen kan, welke door dat bloed van Jezus Christus de opgestaande levensvorst dan is gestort, en hier dus dan gebracht is dan tot deze gelukkige staat, waarin dus de geestelijke opstanding van mensenkinderen ook verzekerd hebt te wezen uit de opstanding van de Heer Jezus Christus die uit de dood is opgestaan. Nou, dan kun je dus dan daaruit weer het gevolg trekken, de conclusies trekken, dat er dus dan een gelukkig moment die je het even hebt te wezen, Jezus leeft. Want was ik dus dan bij de graven staat en ik hoor van al die zieken en ik lees van al die advertenties en de opeenvolging van dood in gezinnen, zoals dan ouderling Stam en zijn vrouw dan op één dag dan, of eigenlijk dan op dezelfde tijd dan ook gestorven is, dan kun je dus dan wel merken dus dat er veel leed is, veel droefenis is, dat het ongelukkige momenten hebben te zijn en dat je daar wel denkt, kijk eens, wat is nou met gelukkiger dan dat de Heer Jezus opgestaan is en dat wij met hem opgestaan staan zijn in een nieuw leven, dat zijn weer die gelukkigste momenten. Nou ja, als ik dan in die trap en als het ware dus dan verder gaat, dan kun je dus dan denken dat ik hier dus dan blikt in dit gedeelte wat we net hebben gelezen van de ten hemel gevaren Heer Jezus Christus, welke dan zit op de troon zijn de heerlijkheid en hij regeert tot in alle eeuwigheid, dat de Vader hem de macht gegeven heeft en dat hij regeert en dat hij zijn volk goed is en dat hij zijn volk beschermt en bewaart. Nou ja, als ik dus dan van die bewaring zou moeten missen, en ik denk dus dat er in de wereld hier dus alles dan heb plaats te vinden wat de mens verschrikt, dan geeft mij dit een grote geruststelling, dat Jezus Christus leeft, dat hij zit aan de rechterhand des Vaders, dat hij voor ons bidt, dat hij in de hemel voor ons ten goede is. Dus dan acht ik dat weer voor een gelukkig moment en tot troost die hier in het leven dat zo met zoveel haast voorbij hebt te gaan. Nou ja, zo zou ik dan heel veel dingen kunnen noemen. En als je dus dan, in de strijd van het leven hebt te zijn, en dat je dan hier met machten te maken hebt, je kunt het eigenlijk misschien wel denken, hè, als hier dus dan Nou goed, wie voert hier nou eigenlijk de strijd? En dat al eens een keertje gezegd, dus dat er twee rijken er zijn met twee hoofden. En de een is de duivel en de ander dat is Christus. En dat we niet strijd tegen vlees en bloed hebben, maar tegen machten en boosheid die in de lucht zijn. En dan kun je dus dan denken dat die vijanden je zeer, zeer, zeer kunnen benauwen. En dat je daar zeer, zeer bevreesd voor bent. En dat je daar mee topt en dat je daarmee verlegen bent. Maar als ik dan dit gedeelte weer lees in de Heilige Schrift, in de Openbaringen, dan lees ik dan voortdurend dat Christus de overwinnaar is van dood, hel en van graf. En ook van de vorste duisternis. En dat hij dus dan van al die boze machten die in de lucht zijn, ons er wel van net te verzekeren dat hij boven alles te machtig is. En dat hij dus dan die vijand ook overwint. En dat deze dus dan ook een einde hebben te komen. En dat dat ook zo dichtbij is als het maar kan. Want als je dan zo die wereld dan hebt die je zegt, ik heb in mijn gebed gezegd dat het aan het einde hebt te komen, dan zou je eigenlijk dan bijna vrezen dat er geen geloof meer is. Dan spreek ik ook niet op een onschriftuurlijke wijze. Als ik dan van de week van een jong meisje in een andere kerk dan een berichtje krijg en dat ze dan hoort dan van het werk van God. En dat ze dan eigenlijk dan zegt, ik ben juffrouw en ik spreek dus dan de kinderen over Gods volk, over potappel, heb ze dan verteld. Ja, dan zegt ze, waar moet ik in mijn gemeente nou nog van zulke mensen vinden? Waar moet ik nou in mijn gemeente of in de kerk, waar moet ik nou nog van zulke mensen maken tegenkomen? Dit maakt ons jaloers, is het daar? Nou, dan kun je gelijk alweer zeggen, aan het einde der tijden zullen ze bijna niet meer gevonden worden. En dat het geloof, is er nog geloof dan op de aarde? Waar zijn nou die levende voorbeelden van die genade die in Christus Jezus is? Nou, dan gaat de Heer dus dan in tonen, dus dat hij dus dan ja, daar een hele grote menigte in hebt. En als we er soms de gesprekken in hebben, dat je dan kan zeggen dat er nog 7000 zijn die de knieën voor Babel hier gebogen hebben. Alleen jij ziet ze dan misschien nou niet, maar ze zullen er toch wel wezen. En dat is dan weer dat gelukkige moment. Maar als ik dan nog weer verder heb te denken, dan denk ik wel, ja, als het einde der tijden dus er nabij hebt te zijn, dan kan ik natuurlijk ook heel zeer vrezen voor de ondergang van de wereld, dat het echt zich komt te voltrekken, en dat je dus dan, dat je dus daar erg mee zit. Nou, die zijn er dus dan, maar niet veel meer lijkt het wel, want ze zitten meer met hun tijdelijk goed dan met het lot van hun onsterfelijke ziel, denk ik, zo zag je dan. Maar als ik dan, ja, je bent van plan om te trouwen en je bent dus van plan om dan een gezin te vormen en je bent dan van plan dus je werk dan te idealen te vervullen, dan kan ik dus dan denken dat u het daar eigenlijk de gelukkige momenten vindt. Maar als u dus dan denkt het gaat niet door, dan vindt u dat erg ongelukkig. Maar niet meer, als ik dus dan denk aan die hemelse bruiloft. Als ik dus dit boek van de Openbaringen lees, dan zou ik toch heel veel stof vinden, welke mij verheugt. Want wanneer de Heer Jezus Christus op de wolken komt, dan is het dus dan die bruiloft, de bruiloft van het Lam. En dan gaat die kerk, die heeft dan een blij vooruitzicht. Van de week kwam er nog een man en die had, daar heb ik een interview van gehad en het boek was klaar. En toen vroeg hij gelijk alweer of ik nou weer opnieuw dus dan mij beschikbaar stelde om dus voor een nieuw boek dus weer wat te schrijven. En toen zei ik, wat is dan het thema? Wat is dan het thema? En toen zegt hij de toekomst. Ik zei gelijk al ja, want de kerk die heeft een goede toekomst, kun je wel begrijpen. Nou ja, dan zie ik als het ware dus dan de hemel open gaan. En dan zie ik dan dat daar de bruidegom hebt te zijn. En dan zie ik dat de ganse bruid dus dan opgenomen wordt in de heerlijkheid. Welke hier gekleed is in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. In het bruiloftskleed. Nou ja, en ik pijnig dan mijn hart eigenlijk nog soms meer om daar meer van te leren verstaan. Dat ik mijn hart heb pijnigd om te zeggen van hoe komt het hier op de aarde. Jullie ook? Ja, het is dan moeilijk als paar, dus dan om je gedachten als paar zo ver te krijgen dat je daar als paar al met je gedachten bent. Het is veel makkelijker om te denken wat je hier dus dan wil realiseren. Maar als ik dan zou kunnen zeggen, dat pijnig ik ben dan gedacht hoe ik rijk zou kunnen worden, hoeveel dat ik verdient en wat ik hier dan een carrière zou kunnen maken, wat hier aan geluk van het leven is. Maar als ik dus dan denk dus dan wat er hier dus dan in de hemel hebt te zijn, dan pijnig ik mijn gedachten om eigenlijk eens wat verder te kijken, er meer te kijken wat er in de hemel te doen is, bij wie ik daar dan ontmoet en wat daar dan gebeurt en hoe dat zal wezen, dan dat ik dat nog op de aarde zou moeten doen of gedaan heb. Nou ja, en dan heb je toch wel voorbeelden te wijzen dat hij dus dan het geen naar de gedachte hebt te wezen, paniek, natuurlijk, misschien gaat er wel een kind van je trouwen en leef je dan mee en je regelt dan de zaken en je denkt dan, oh wat is dat toch fijn voor die kinderen en je denkt aan je eigen jeugd toen je dan zelf getrouwd bent, gelukkig getrouwd bent. Nou, ben je al gelukkig getrouwd dan met het lam? Is hij dan uw bruidegom? Hoort u dan bij de bruid? Nou, dan heb je een goede toekomst natuurlijk. Dus als ik dan denk aan de ondergang van de wereld, wat er aan de toekomst van de wereld is, dan zeg je, nou, dat ziet er niet zo best uit. Maar dan, als het, dat is dan ongelukkig eigenlijk om te denken, maar als je dus dan denkt aan die bruiloft, dan denk je, dat komt goed uit. Nou, hoeveel dingen, de meest gelukkige dingen, heb ik dan eigenlijk al opgezond? Nou, ben je daar dan niet klaar mee? Ja, als ik dan zeg, daar kom je niet klaar mee. Herdenk dan waar is dat, dat er in die bruiloft daar een tafel staat. Een tafel, een ronde tafel. Nou ja, het is, hoe kunt u het voorstellen als je dan je gedachten probeert te zeggen hoe dat is? Ik kan eigenlijk dan ook niet zeggen dat erbij dus daar wat mijn gedachten dus daar zou moeten zeggen. Als ermee alle doden op zullen staan. En zoals het hier beschreven is, dat dus dat die hemel dus als een doek wordt opgerold. Dus, of als een boek wordt opgerold. Hè? Net als vroeger dus dan de papieren dus dan opgerold werd en bewaard in kokers en in de grot verborgen soms. Of in de tempel. Nou ja, dat je dus dan, dan denkt dus dat het zo, ja, ik noem het altijd maar een beetje de gordijnen opgeschoven. Om een beetje makkelijker het gedachte ervan te krijgen, dan denk ik, nou, die gordijnen zitten dicht, de hemel is nog niet in zicht voor ons, maar straks gaat dus dan dat boek opgerold worden, dan gaan de gordijnen aan de kant en dan kijken wij zo rechtstreeks in de ogen van God en van Christus. Nou ja, kunt u daar dan een voorstelling maken? En als het dan is dat je zegt, dan zit een gebel van heerlijkheid daar. En er staat dus dan een tafel. Maar dat heeft die man in de hel ook gezien. Die rijke man, zegt Christus. En daar zat dus dan Abraham en Isaac en Jacob. En Lazarus. En Tyrius, Sirius en More. Die zitten er ook. Binnen de Godstad, weet je nog, dat we Psalm 87 daarover gehad hebben. Die zei dat dan ook. Maar die rijke man was er dus niet. Die was er dus niet. En hij zag dan Lazarus daar aan die tafel zitten. En als hij dan denkt, nou, als ik hier op de aarde heb te zijn, ik mag die aardvader staan nog eens een keertje aan schouwen. En dat ik dan met het volk van God dan op mocht trekken. Hier. Dan zal ik straks ook bij Gods volk zijn, boven. Als ik hier dan in de kerk ben opgenomen, dan zal ik ook in de eeuwigheid niet meer uit die kerk genomen worden, wanneer ik door het geloof aan Jezus Christus verbonden ben. Nou, als ik dus dan niet denk, dat is het meest ongelukkige. En als ik dan denk, dan is dat het meest gelukkige. Nou ja, ik weet niet, misschien dat u met de kerst ook uw kinderen uitgenodigd hebt. Ja, nou ja, goed, dan krijg ik weer een gebod van, ja, dat de regering wil uitmaken hoeveel dat er in mijn eigen huis hebben te zijn. Ja. Wie maakt dat uit? Maakt de regering dat uit? Maar ik dan zeg, nou, ik verheugde mij erin, dat dus dan mijn kinderen, dat mijn kleinkinderen dus dan allemaal in het huis hebben te zijn, en dat er niet één gemist te worden. Dan zie ik wel dat er in de tafel die boven hebt te zijn, niet één gemist te worden, en niet één dus dan daarachter blijft. Geen klauw. Die tafel, die avondmaaltafel, wat lam, die is gevuld. En er blijft er niet één achter en er zal er niet één zeggen, ik ben hongerig en ziek. Nou ja, dat is weer een van die sommen, die dingen die je op kunt sommen als je dat boek Openbaringen leest. Maar weet je wat er dus dan, dan eruit schiet? Ja, wat schiet er dan uit dan daarboven in die hemel? Nou, dat hebben we de vorige keer gezien. Weet u het nog, dat lam, dus midden in de, dat midden in de troon staat. Het lam dat midden in de hemel, het middelpunt is, het lam, dat schiet erin uit. Ik word eigenlijk dan heel, heel bedroefd meestal als ik het lam mis. Ik word heel bedroefd als ik merk dat het lam er niet is, in de prediking niet en in uw hart en in uw leven niet. Het lam, boven is het en hier beneden is het lam bekend. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat schiet er bovenuit. En als ik dan zeg in de prediking ook, dat was de preek van Johannes de Doper, dan kun je nog weer aan kerst denken. Dat er een voorloper was, een wegbereider, Johannes de Doper. Nou, wie van onze kinderen, zei ik van de week ergens, ik weet niet eens meer waar, heeft zoveel aankondigingen van de geboorte van gehad, dan de Heer Jezus. En Johannes was er één van. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, zonder het lam gaat het niet. Kijk maar naar de uitleiding vanuit Egypte. Er was een lam dat geslacht moest worden, dat aan de posten de deuren het bloed bestreek. Door het lam is God u genegen en buiten het lam om is God toornig. Weer iets. En weet je wat er dan eigenlijk dan op gelijk niveau, of dan als ik naar de menselijke natuur dan kijk van Christus, wanneer hij zegt de Vader dus dan boven hem, in zijn menselijke natuur is die gelijk in de Godheid, hè, met gelijke Godheid en heerlijkheid. God is boven. Ja, als al deze dingen er niet, als die dingen er niet, als hij er niet was, als het lam er niet was, dan kon ik van die andere dingen die ik net genoemd heb, als momenten van geluk, die kun je dan niet meer zeggen. Dat wordt dus bepaald door God zelf. Nou, dat zijn zo'n beetje, zo even wat ter inleiding, toch ook wel gelukkige momenten. Want wanneer wij hier dus dan de ernst van dit deel, wij zijn aan het zesde zegel begonnen. We hebben de vorige keer van de zielen die onder het altaar waren gesproken en nu zien we het zesde zegel, wanneer het over de hemel en aarde die een grote verandering hebt ondergaan, dan eigenlijk dan in het laatste dus dan spreekt over de wederkomst van Christus, dus dat is dan een van die gelukkigste dingen. Hij is dus dan en geboren, hij is dan en gestorven en hij is dan en opgewekt en opgestaan, hij is dan en opgevaren en ten hemel gevaren, dus dan letterlijk van de Vader en door zichzelf opgevaren, actief, zit aan de rechterhand Gods en dan komt het, dan komt hij weer. Dus dat zegel, het zesde zegel spreekt ons eigenlijk dan van die dag dat hij weer komt. We nemen het tweede en het dertiende vers om te lezen. We moeten daar toch aan beginnen en dan kijken wij dan hoe ver dat het reikt. Wat wij in de prediking nog kunnen zeggen in deze tijd en ogenblikken. Dus uit tekstwoorden neem ik dan eigenlijk voor het geheel dit gedeelte, deze pericoop. En dan beginnen we toch een paar versen te lezen, dat is 12 en 13. En ik zag toen het, dat is het lam, het zesde zegel geopend had en zie er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En dan eigenlijk dan ook wat erin volgt in zijn geheel willen wij overdenken. In een drietal gedachten het opleggen van het zwijgen. De eerste gedachte het opleggen van het zwijgen op de aarde. En in de tweede plaats is dan het uitdoen van de lampen. En in de derde plaats de geweldige beroering die het teweeg heeft te brengen. Dus wanneer wij het opleggen van het zegel, of eigenlijk het zesde zegel, het zwijgen opleggen, hebben te denken, dan zien we dat er in de aardbeving het stil gaat worden van al hetgeen wat wij hier in een bezigheid hebben te kennen. De Heer legt dan het zwijgen aan de mensen op. Hij spreekt door de aardbeving. En in de tweede plaats is het uitdoen van de lampen. Wij zouden dus dan eigenlijk dan het grote heelal gewelf kunnen noemen. En hier dan de lampen die aan de hemel hebben te staan, dat zijn zon, maan en sterren, dan doet de Heer de lampen uit. Er staat zo dat de sterren van de hemel vallen en er staat dus dan dat de maan in bloed verandert en de zon dus dan in een harige zak daar wordt gehuld. En dan zie je wel dat er eigenlijk de lampen die boven ons zijn dan uitgaan. Stel je voor dat al die lampen dus dan hier zijn uitgaan, dan wordt het dus dan donker, aarde donker. En in de tweede plaats wat er een uitwerking heeft te zijn, dat zie je meer aan het einde, wanneer dus dan het gaat over categorieën van mensen, welke dus op de aarde hebben te zijn, wat dit heeft teweeggebracht, dat deze dingen hebben te gebeuren. Dus in het eerste dus het opleggen van het zwijgen van de mensen, van God zwegen. En het tweede dat de Heer dus dan de lamp uit doet. En het derde dus dan dat hier dus een grote beroering hebt te zijn onder de mensen, geliefden. Wanneer wij dus zien dat er in de opsomming van, van dingen dus dan vreugde dingen hebben te zijn, dan kun je denken dat er hier dus dan net te gebeuren waar we allemaal dan zelf van zullen kunnen beven. Want wanneer het over een aardbeving hebt gegaan, dan kun je ook zeggen dat er een beving van de ziel hebt te wezen. Ik weet niet of dat zo is, maar als je dan in de overtuiging van je zond hebt te lopen, dan ben je altijd overal voor aan het beven. En dan kun je dus dan overal van voor schrikken. En als je dan van de oordelen van God hebt te horen, dan beef je. Dan beef je hart. Dus dan kun je zeggen dat je hart net zo goed beeft als dat de aarde hebt te beven. Wanneer de Heer met zijn oordelen verricht hebt aan te treden, dan kun je zeggen dat er is ook een beving van het hart. Nou, als er dus dan die aardbeving te wezen, je moet je dan eens voorstellen, er zijn er een paar die dat hebben meegemaakt, dan kun je wel denken dat hier dus dan heel wat heeft te gebeuren. Wat er dus dan bij de mensen is, dan kun je dan zeggen, ze gaan schreeuwen, ze raken in paniek, en je kunt dan denken dat er een grote angst hebt te zijn onder de mensen wanneer je dus dan de aardbeving hebt te wezen. Nou, als ik dus dan hier dus dan zeg dat het een aardbeving zal zijn, welke hier dan uit de hemel geschiet, wanneer de Heer dus dan uit deze tekenen dan van wederkomst hebt te zeggen, dan kun je dus dan in de kerk zitten en dan kun je dus dan in huis hebben te zitten en dan kun je denken dat er geen vluchten meer mogelijk is. Dat laatste, dat heb ik dus dan uit het, dat heb ik dus uit het laatste deel van de schrift, dat wel met verberging zoekt. Maar we kunnen dus dan niet meer vluchten. Dus dan ben je denken wel, dat wij dit kunnen ontgaan. Dan kun je denken dat er hier dus dan, ik zit ergens, ik ben aan mijn werk, ik ben bezig. En dat er een aardbeving hebt te schieten. Je kunt niet weg dat er één keer iedereen heeft stil te vallen. Vanwege het grote ontzettende van deze gebeurtenis die de Heer aankondigt. Hij luidt hier dus dan grote dingen aan. Welke ik nog nooit eerder gezien heb, en het maakt maar de mens dan stil. En wanneer ik dan dus dan bij die mensen heb te kijken, dan kun je dan zeggen, wat zeg je dan nog? En dan zeg je natuurlijk, wat is dit eigenlijk dan wat er heeft te gebeuren? En wat het is dat je niet weet wat er heeft te gebeuren, dan kun je dus dan niet misschien zeggen van de verbazing, maar dan heb je eigenlijk helemaal niks meer te zeggen. In veel dingen van de Bijbel zouden we dat kunnen vinden, dat we zeggen dat wij van verbijstering verstomd hebben te raken. Stel voor dat je geliefde weggenomen wordt en plotseling sterven. Wanneer dit heeft te gebeuren en je krijgt daar de berichting van, dan val je stil, dan heb je niks meer te zeggen. En als je dan in de Bijbel staat en hebt te lezen, dan zeg ik, steek mijn ziel in het stof. Dan voelt u wel dat er bij zulke gebeurtenis, dan als je dan niet meer wat hebt te zeggen, dat je dan eigenlijk dan ook tot zwijgen komt. Dan ben ik wat dichterbij. De plotselinge sterven of van geval. Dat je een ongeval hebt te wezen en je hoort daarvan. Dan kun je dus dan in je leven als het ware dus dan verstomd hebben te zijn. Dat je dan hebt te denken, wat is hier nou toch gebeurd? En wanneer je het er weer bij hebt te zijn, dan kom je misschien iets te zeggen. Maar je hebt eigenlijk niks meer te zeggen. Want het ding is zo ontzettend als het ware dat je hebt te zwijgen. En dan heb je niks meer te spreken. Je weet niet wat je zeggen moet. Dus als je dan hier dus dan, wanneer dus de wederkomst van Christus ingeluid te worden, dan kun je dus dan denken dat er in deze aardbeving niet een beving hebt te wezen waarvan je zegt, ik ben het te boven gekomen. Dan gaat nu dus dan, wanneer de Heer dus dan die aardbevingen geeft, dan zie je wel dat er bijna geen notie meer van genomen wordt, hè, dat er in de uiteen, achter elkaar gebeurtenissen die het zo hebben te... Nou ja, denk eens een twee dagen als het ware, dus dan dat je zegt, er is een aardbeving met zoveel doden geweest. Aan het eind van de week is er weer ander nieuws en je weet niet meer waar het over ging. Maar dat in Turkije bijvoorbeeld, dat is nog niet zo lang geleden, hè, daar in de zee, het tsunami. Nou goed, dat zijn we alweer vergeten. En het de mensen staan door te gaan, en dan gaat hij vergateren, en dan gaat hij zijn dingen doen, dan heeft hij zijn kinderen op de voeten, en heeft hij op het land te zijn, en heeft hij op de akker te wezen, en iedereen is druk bezig. Ik heb van de week ook alweer gepreekt natuurlijk, en als ik dan zo de weg op ga, en ik kijk dan zo dat lange snelweg is uit aan, dan denk ik wel, ik ga met snelheid dus naar die eeuwigheid toe, en dan zeg ik, wat is toch druk op de weg? En als er een ongeval is, staat alles stil. En wanneer dit dan, zoiets heeft te gebeuren, dat de grond onder ons scheurt, en wanneer tot dan die aarde hebt te schudden, zoals het op deze plek heeft te gebeuren, dan denk ik niet meer dat je veel te praten hebt, maar dat het dan hier zou kunnen pezen, wat er op het laatst nog zou pezen, dat je je graf in de afgrond zou zoeken, en wanneer het is dat de toren van het Lam hier over de mensenkinderen komt. Nou, laten we eens eventjes kijken dan. Er is een perskostconferentie geweest. De lampen gaan uit. Het is net of je dan door elkaar geschud wordt, zo, door elkaar geschud, hè, dat je net als iemand is aanpakt, hè, iemand pakt. Misschien ben je wel eens bij je kind geweest, hè, dat het ondeugend is en dat je niet slaapt, maar dat je het wel eens een keertje door elkaar hebt te schudden. En je kijkt elkaar alleen maar aan. En als het dan is dat je kijkt, dan wordt er niet meer vergaderd, dan worden er geen moties meer ingebracht, en dan worden er geen persconferenties meer gehouden, en dan is er geen overleg hoe we dat met de EU zullen doen, en hoe het met de stikstof gaat, en hoe het dan met de sociale problemen te gaan, of met het vaccin, en dan is het gebeurd. Iedereen zwijgt. En als je dan kijkt dan, wat de oude afmakelijkheid te wezen spelen, en wanneer de mensen op brood dronken over de veert te gaan, en niet aan die grote feesten hebt te organiseren, en zoals het dan, als het dan niet meer bij de horeca hebt te kunnen, en dan moeten we toch nog een feestje bouwen natuurlijk, waar dan ook. En er zijn veel jonge mensen bij elkaar. Ja, het kan niet meer in de bar, maar dan koop je gewoon zelf de drank. En dan ga je zo eventjes in een schuurtje misschien bij je vader zitten. En dan zit je daar te pimpelen. En dan zit je daar met die meisjes. En dan ben je daar in bezig. En het is in één keer gebeurd. Het zwijgt dan. Je wordt aangegrepen door de gebeurtenissen die je in de aardbeving hebt te wezen. Ja, ik heb hier te denken aan de twisten die onder de mensen zijn. Hè, de liberté. Nou, wij hebben vandaag ook alweer wat gehoord in de bezoeken die we gemaakt hebben. Waar dan één in het noorden, één aan deze kant en de ander aan de andere kant. En die kan niet met die en die kan niet met die. En dat is met dat verdeeld. Nou ja. Daar word je ook niet vrolijk van, kun je denken. En als je dan zegt, je bent een grote ruzie. En eens komt het dan dat de Heer je komt aan te grijpen. En dat hij dus dan aan de gebeurtenissen niet vreemd te wezen. Dat kan ik je dan wel zeggen. Maar nou val je stil. Want je zult kunnen zeggen, wat gebeurt hier nou? Nou ja, ga ik naar de woorden van de Heer Jezus Christus dan toe. En dan zegt hij, ze zullen eten en drinken, dat heb ik dan al gehad. En het is één keer is het stil aan de tafel. En dan ben je verpijsterd, te sparen, als Beelzebub. En die daar de hand op de muur gezien heeft. En zegt, meeneet, tekel, uffersin. Gij bent te dicht bevonden. En in deze nacht stierf dan Beelzebub, de koning van Babel. Nou, verbijstering, stil. En toen kon hij nog eventjes vragen, dan wat is dit? Maar als het dan straks aan het einde van de wereld is, dan krijg je uitleg van God wat dit is. Want het doet die vergelding over alle godloosheid welke in deze wereld is. Dus dan zullen ze
ten huwelijk geven en ten huwelijk nemen. Nou, niemand is er al tegen, dus dan om je te zeggen dat iemand in het huwelijk hebt te treden. En je kunt het zeggen dat het dan niet de relaties zijn, welke nou tegenwoordig gepropagandeerd worden, maar dat het nog echt het wettig huwelijk is. En dan in één keer komt het aan het einde. De aarde beeft. De wereld schudt. Op haar fundamenten. En dat niet dan wat voor God geschapen is. En dat komt niet dan bezocht te worden van God. Het is net als dat zijn voetstappen als het ware te horen en te vernemen is in deze tijd. Dan zeg je, nou dan schudt de wereld ook. En dan kun je dan denken dat hij het stof hebt op te waaien. Maar als het dan straks dus dan ja, van de Heer te wezen. Dan giet hij als het ware ja, zijn toorn en zijn gramschap uit. Over alle goddeloosheid. Nou ja, de personen dan. Ja, de personen dan. En dan zie ik dan eigenlijk de kinderen Gods. Dan zie ik de kinderen Gods. Welke hier dus dan in hem verbonden zijn. Met hem verbonden zijn. En die zullen daarvan verschoond worden. En waar de een dan, ja, een grote beet om hebt uit te roepen, dan moet de ander zich verheugen. Maar je kunt wel denken dat iedereen stiller te worden, want wanneer je dus dan hebt te denken dat deze dingen gebeuren, nou, dan kan ik naar mijn eigen toe dan denken, wie ik ook ben en wat wij zijn, dat ik zwijg ook. Ik kwam nog te sprake eventjes in Dordrecht. Ik kwam toch even sprake dat. Met de gesprekken die we hadden. Dat de Heer dus dat, van de hemel op de aarde zou toen gekomen. Wanneer de Heer zelf verschijnt. En dan is het eerste wat je denkt, dat is ik sterf. Johannes die viel dood aan de voeten. Als u echt de Gods ontmoeting in het leven krijgt. En hij heeft dus dan eigenlijk dus dan niet buiten de middelen om de indruk op je hart gewerkt en gewerkt. Dan komt hij als het ware met het uiterste. En met het uiterste van zichzelf is zoveel heerlijkheid dat u denkt ik sterf. En je valt als dood meer. En als je dus dan aan het uiterste van God die je dus dan in je teven hebt. Dan schrik je. Net zo goed als dat andere mensen schrikken. Want dat brengt de majesteit van God met zich mee. En meneer, het is tijd daar. Ik kreeg nog een vraag van een meisje van de week. Die over de bekering van Paulus. Maar dat de Heer dus dan. Dat hij verschijnt op de weg. En dat hij bijt in het stof. Dat brengt de majesteit van Christus mee. En welke in zijn verhoging dan Paulus tegemoet op te treden. Zal. Wie zei het, gij dat gij mij vervolgt? Nou, kijk, dat is eigenlijk al dat punt. Zij denken het is een donderslag. Zij denken het is een aardbeving. Zij denken, wat is dit? En Paulus komt te verstaan, dus dat teren dus daarnet te verschijnen. En als dit niet was de liefde geweest die Paulus heeft opgericht, dan was die in de afgrond van de diepe ellende weggezonken. Nou, dat is een beving. Dus de vrome, die worden daarvan verschoond. En als je dus dan net dat versje dan leest, dat er in Psalm 11, dat laat je niet zo vaak zingen. Maar als je dat zo laat zingen, straks dalen dus dan vuur en strikken, wervelwind en zwavelneer, die hun kelk is beschoren. Dus laat eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. En net als de Epicureërs, geen vuiltje aan de lucht, praatjes dat we hebben. Lol dat we maken. En wat we allemaal aan die moppen hebben te vertellen. En het is in één keer en één keer afgelopen. God brengt de hele wereld tot zwijgen. En je kunt nu al zien dat hij tot beroering gebracht heeft te worden. Wanneer ik heel de wereld daarvoor op bezocht zie met deze virus. Nou als je dan dus dan alle mensen neemt. Dan zeg je wie dan niet. Maar ik dan denk dat het volk van God. Ah, wat een blijdschap geeft dat dan. Hij komt om de aarde te richten en de wereld in gerechtigheid. En nu is het een einde van al die goddeloosheid. U zegt, u zult nou een keer aan het einde komen. En de Heer laat de aarde beven en het is in één keer afgelopen. En net zo goed sta je nu al met die kleine schermutselingen, zou ik thuis noemen, met deze virus, dit al bemerkt. Voorspel van iets wat erger wordt. Een voorspel van het einde en wat hierin te zien heeft te zijn. En welk hierover meldt dan dat teer heeft te komen. En gelukkig dan dat volk dat hem kent. Nou, een tweede gedachte. En wanneer ik dus dan dit gedeelte overziet, dan zie ik wel dat er dus dan nog, ja, dat er in die beving een inluiding is van iets wat ontzettend is. Ja, misschien heb je dus wel eens de beelden gezien van een de kant tegenwoordig, dus dan van een aardbeving. Nou ja, goed, dan lopen de mensen de straat nog op, hè. Maar dan zie je gewoon door die videoapparaten, dan kun je dat merken. En dan zie je zo dat allemaal schudden, hè, gevaar van instorting en zo. En dan zie je wel dat de lampen uitgaan. En als ergens de lampen uitgaan, dan is het heel donker. Dus bij een aardbeving, hè, wanneer die beren dus dan schudt, hè, dan zie je wel de lampen gaan uit. En ik heb net eigenlijk toch genoemd dat die lampen hier dus dan te zien is. En dan zou ik eigenlijk dan gedetailleerd en nou kom ik in gevarenzone, voel ik me eigenlijk dan wel. Maar ik kan dus dan best met de kanttekeningen wat verder gaan, maar dat denk ik, dat ga ik dan niet doen. Maar als ik dan gewoon even nuchter naar deze teksten kijk, en ik ga geen inlegkunde doen. En ik wil ook niet zeggen dat het zus of dat het zo is, als er over dingen die verborgen zijn, daar laat ik mij eigenlijk dus niet in. Dus je hebt best kans dat ik dus dan gedeeltes overslaat, omdat ik dan zeg, kijk, dat weet ik niet. Johannes Calvijn was toch een groot geleerde en hij heeft zich niet gewaagd om het Openbaringenboek dus dan met commentaar te voorzien. Maar dan, als ik dan aan die lampen denk, dan denk ik toch wel dat het toch heel ontzettend is te wezen, wanneer de zon dus dan zijn schijnsel niet meer geeft. En ik heb daar in de achterliggende tijd dan op de weg gezeten om te preken, en dan stond die maan, en wat stond die er prachtig bij? Helemaal volle maan, nu is die dan bijna met één kwartier eraf, denk ik. En als ik dan te kijken naar de sterren, nou, het is hier bij de stad van Rotterdam niet zo makkelijk te zien, maar het is wel waar dat er die sterren staan en hoe donker dat het is, hoe mooier dat die sterren blinken. En als je dan zo in de put hebt te zitten en je bent dan overdag, en dan zie je toch die sterren nog dan weer. En wanneer dus dan in Psalm 130 gezegd is, uit diepte van de lente, daar zit de mens diep in de donkerheid. En die ziet de sterren van God belofte aan de hemel staan. En dan zie je dus dat er ook figuurlijk spreken is in de Bijbel, waar het eigenlijk dan de dode materie dus dan ook nog stemmen krijgt om hier iets te zeggen van de heerlijkheid Gods. Dus we moeten het ook zomaar niet verwerpen, moet je maar denken. Dat deed dus dan ook Jesaja niet. Wanneer ik de Jesaja lees, dan heeft hij als het ware de grasprietjes stemmen om de Heer te loven. En als je Psalm 119 neemt, dan zegt Ruimer Weber rond, vertelt dus dan met blijde mond Gods heerlijkheid. En wanneer je dus dan die sterren aanschouwt en deze hemel aanschouwt, zegt Psalm 8, wat is het dan dat gij ons nog gedenkt? Dan kijkt hij dus dan naar die sterren, het is dicht genoeg om die sterren te zien. En dit blijkt dus dan een keer dat dit dooft. Dus dan wordt de vreugde van die lichten die de lichten geven in deze maan, sterren en zon weggenomen. Dus je kunt dan denken dat er in de figuurlijke zin van spreken, dus dan in die stemmen, de pracht van de sterren die God zelf komt aan te duiden, zo zal uw zaad zijn gebruikt als het ware, dat die sterren ons de hoop geeft over de toebrenging van kinderen en van onze geslachten. Maar als dat nou dus dan weggenomen is, dan neemt dus dat ook allemaal weg. Wat u nou verheugt in de natuur, en dat u dus dan figuurlijk dan kan opmerken, en dat de Statenvertaler het waar dus zegt, gaat ons eventjes verder kijken, wanneer het dus dan over Gods inzettingen gaat. En als ik dan dan de zonde heeft, dat wij zijn op Christus. Dat wilde ik eigenlijk maar eventjes laten liggen. Maar ik denk, het is toch waar. Als dat in een harige zak dan betekent te wezen, dan kun je dus dan denken dat er van Christus niet meer gezien wordt. En dat er van Christus dus niet meer gekend te worden, wat nu in dit daglicht nog gekend te worden. En onder de prediking dus dan is. Nou, als ik dan even doordenk, dan denk ik, nou, dan nemen we Christus dus dan weg. Dat kun je al merken in onze tijd. Christus uit de prediking, Christus uit de meditaties, Christus uit de kerken, Christus uit het hart. Christus niet meer te merken, niet meer in de zalen, niet meer bij de vorsten, niet meer bij de koningen. En niet meer in de synodes, niet meer in de klassesvergaderingen, niet meer in de samenkomsten. Christus is dan weg. Dan is die zon in een harige zak, zou je juist zeggen. Geestelijk gezien. Als ik dan denk dat de maan het beeld van de kerk heeft te zijn, en zoals we dat in het Hooglied vinden, en welke is dus dan die het licht van de zon heeft te krijgen, dan zou dus dan makkelijk, zegt de Statenvertaling, dus dan gedacht kunnen worden aan de bloedige vervolgingen die in de laatste tijd dus dan hier voor de kerk te wachten staan. Nou ja, moet je het dan zo opvatten? Nou, met de Statenvertaling, daar kun je dus dan eigenlijk dan wat mee. Maar dan geeft ze er toch strekking aan de geestelijke betekenis van de zaken. Welke je dus dan met voorbijgang van letterlijke details dan evenwel zou kunnen noemen als je de Bijbel leest. En als dus dan, dan die sterren dan, dan staat er dus dan dat hij dus dan in het midden van de kantra wandelt en dat hij de zeven sterren in zijn rechterhand heeft te houden. Dat staat dus dan op de leraars. En dat betekent dus dat er in die tijd als het ware dus een afval van de leraars hebt te wezen. En welke dus dan niet te geroepen knecht hebt te wezen. En welke dus dan vallen als onrijpe vruchten van de vijgenboom. Als ik dan dat beeld van de vijgentoom had over de vruchtdragende, dan zou ik dan kunnen zeggen dat zijn de rijpe vruchten, dat zijn de leraars. Dan zou ik me niet hoeven te vergissen dat zulke leraars dus dan echt Gods knechten zijn. Maar het wordt hier onrijpe genoemd dus dan, hè, dus de vroegrijpe vruchten die dan in menigte hebben af te vallen. Dat betekent dus dat er in de tijd van de afval dus de leraars dus dan afgevallen zijn. Die tijd. Nou, dan kun je dus dan merken dus dat de tijd van de antichrist en van de verduistering er is. Dus de verduistering in de kerken. De verduistering in het christendom. Het verduisteren van deze wereld. En dat het een donkere, stinkdonkere nacht hebt te worden. Waar je dus dan in dicht mis ziet schijnen. En dat het einde dus dan aan hebt te kondigen. Dat Jezus Christus komt. Dat het middernachtelijke uur gekomen is. Waarvan je dus dan bij die lampen als het ware van je beleidenis dan kan leven. Vijf dwazen en vijf wijzen. En de lampen gingen uit van de dwazen. En Christus kwam. En het was stikdonkere nacht dat Christus komt. De lampen gaan uit. Dus de aardbeving en dan staat er eigenlijk daar uit de grondtekst een grote verandering van de dingen. Een grote verandering van de dingen. En als ik dan bij de grote verandering van de dingen bij de aardbeving kijk, dan zegt hij eigenlijk, wijk de grond onder je voeten. De grond onder je voeten, dat wordt hier eigenlijk gezegd. De grond, en ja, dat is heel opmerkelijk dat het zo gezegd wordt. De grond onder je voeten. Heb jij grond onder je voeten? Of heb u grond onder de voeten? Nou ja, als ik dan denk, mijn aardbeving, dan zie je wel, alles beeft. En dan kunnen de afgronden komen, die kunnen als grotten en die kunnen als verbergen te vinden. En voor de toren van het lam, dat staat te komen. Geen grond onder de voeten, kunt u Christus ontmoeten. In de dag van het toren, dan moet je grond onder de voeten hebben. Die gezegende grotsteen, Jezus Christus. En als je nou geen grond onder de voeten heeft, dan gaat het eigenlijk over valse grond, over zandgrond, over grond die weggespoeld hebt te worden. Grond waarop je niet kunt staan in de dag van zijn verbogenheid. Geen grond onder je voeten. Als je geen Christus hebt, waarop je steunt. Een valse wedergeboorte. Een vals geloof. Een valse schriftinterpretatie. Valse verklaringen. Valse christenen. Valse Christus. Zandgrond. O dominee, dat zie je verkeerd hoor. Vrouw in het ambt, dat moet kunnen. Dominee, je moet je naaste lief hebben hoor. Je moet naar die luisteren. Moet toch kunnen een homo voor de klas? Het moet toch kunnen een vrouwelijke predikant op de kansel, een lesbienne? Nou ja, het kan zo lang als het gaat. Maar als God gaat komen, dan is het gebeurd. Dat is een valse interpretatie van de schrift. Nieuwe vertalingen, afwijkingen worden getolereerd. Zijsporen worden ingeslagen. En dan moet je dat eens nagaan. Ik wil het niet eens op de kansel brengen eigenlijk. Gemeente, pas toch op. Pas toch op. Er is zoveel aan de hand. Valse grond. Valse grond. Het is Jezus niet. De grond gaat onder je voeten vandaan. Je bent verloren. Als Jezus komt en Jezus is jouw grond niet. En Christus is jouw zaligheid niet. Geen grond om te staan en te bestaan voor God in de dag van zijn komst. U kent hem en hij kent u, als het goed is. Dus gelukkige dingen, meest gelukkige dingen. Maar dit hoort eigenlijk dan bij die meest ongelukkige dingen. Dat snapt u wel. Nou, de lampen zijn nog niet uit. Duurt niet lang meer, gaan de lampen uit. Komt die aardbeving, komt Christus. Staat u dan al op goede gronden? Nou, de laatste gedachte, dat geeft een beroering, een geweldige beroering. Dat kunt u wel nagaan. Als je het in je hart voelt, dan voel je nou al iets beroeren, als het goed is. Nou, als het maar tot Christus brengt, dan is het goed. Psalm 109, even kijken, 109, vers 9. Omdat hij tegen zijn geweten het weldoen trouwloos heeft vergeten. En de ellendige en arme vervolgt in plaats van zich te erbarmen. Ja, de verslagene van geest is tot de moordenaar geweest. Psalm 109, vers 9.
Geliefde, wanneer de komst van de Heer Jezus Christus aangekondigd is, dan zou dat eigenlijk ons hart wel moeten beroeren. Dat dat niet het geval hebt te wezen, blijkt uit de hardheid van het hart. Hij is onbekeerlijk, hij is niet meer te zeggen, dat neemt in goddeloosheid toe. En als wij dan tot de christelijke kerk hebben te behoren, zullen wij daarin opmerkzaam moeten zijn om te ontvlieden de toekomende toorn. U moet er acht op slaan, hetgeen wat er in zijn diepte blijken is. Ik noem u dan ook eerst dan de meest prettige dingen en de dingen die u zouden moeten aanlokken. Maar het is dan eigenlijk dan van de mens dus dan dat hij dat zou kunnen verachten. En dat zou het verschrikkelijkste voor uw eigen ziel wezen wanneer u dit veracht. Dat u op die zaligheid geen acht geeft. Dus er wordt eigenlijk dan aan de gemeente gevraagd, die dus dan in de kerk, dat u er acht op geeft, dat er in zulke oordeel die dan we tegemoet hebben te treden, dat u ontkoming vindt, door nu dus dan tot Christus de toevlucht te nemen, want straks kan dat niet meer. In de duisternis weet je niet wat je aan stappen moet zetten. Als de lichten uitzien, naar uit zijn, dan kun je niet meer gaan. Als de leraars er niet meer zijn en weggenomen, Gods kinderen, dan is dat duister geworden. Dan wordt het licht van de kandelaar weggenomen en gedoofd. Dus u mag nog blij wezen als er nog dat licht is. En dat die kandelaar er nog staat. Dat je nog naar de kerk gaat. Dat je die oude vertrouwde vertaling, die je eerlijk behandelt, nog leest. En dat je de goede geschriften niet aan de kant hebt geworpen. En dat je meegaat met de moderne godsdienst en de geest der tijd. Nou ja, als ik dus dan zie dus dan dat het tegendeel op de duur zal wezen, daar zie je wel dat er dus wij in een tijd van verharding gekomen zijn en daar kun je dus dan vrezen dat deze zich ook onder ons dus dan al toch voordoet. Maar als ik dan weer de mails kijk van de meisjes en jongens die mij schrijven, dan ben ik ook nog weer niet zonder hoop. Dus het een, het ander, dat wisselt zich bij mij wat dat betreft een beetje af. Maar eerlijkzijds halve, dan moeten we dus dan zeggen, kijk dan wat hier dus dan gebeurt. Christus die komt toch ten oordeel, dus het zal na korter of tijd, dan gaat het gewoon gebeuren. En dan er zijn er dus dan, je kunt merken dus dat ook in deze tijd, er is geen bekering. Ik heb het al zo lang gezegd, die mondkapjes, als je daarmee begint, dan wordt het erger. Want je houdt Gods oordeel niet met een mondkapje buiten je leven. En het stijgt gewoon. Ik ben gewoon blij geweest dat de Heer het gewoon even laat zien, hoe dwaas dat we bezig zijn. Maar ik zou het dan zo dwaas niet wezen als ik voor God kwam te buigen en op de knieën kwam en zegt, u bent God en u regeert, neemt u het weg alstublieft. Maar dat gebed krijg je niet meer. Dat hebben wij wel gekregen toen de eerste golf was. Met een week daalde, toen kregen wij er gebed voor. Tot nu toe hebben we daar nog geen gebed voor. Ik weet ook niet of dat af te bidden is of God mij daarin betrekt. Maar ja, je kunt wel merken dat wij niet meer aan te spreken zijn. En niet meer gezellig, agressief, agressief. Er is geen verbreking meer. Het lijkt wel of het licht gedoofd is, ook in de kerken. Als je wist wat er aan de hand was, ja. Nou, wie betreft het dan, hier staat dus dan, wie betreft het dan, als het over de hemel en de aarde wijken, dan staat hier dus dan duidelijk dat hier zeven groepen van mensen in dat oordeel een flinke beroering krijgen. Ik weet niet of u weet wat beroering is, maar... En nou goed, als je beroering kent, dan moet je wel denken dat je flink in de war bent. Dat je wel echt, dat je echt niet meer weet hoe het moet. Nou ja, dat eigenlijk dan niet meer in de hand te houden is, dat het niet meer in uw hand te houden is, dat je het los moet laten. Dat de Heer dus dan echt zo wel toont dat u niks bent. De beroering, als ik nou zou zeggen, je gebeurt iets lelijks of raar, dan breekt dat beroering in de gemeente. Wanneer er dus dan ziekte in de gemeente kwam en je bent er onverwachts als het ware daar het voorwerp van en je moet zelf in bed liggen, dan word je daaronder beroerd, dan word je aangeraakt. Het is net of je daarin geraakt bent geworden, dat beroert je. Dus het raakt dus dan iedereen, dat oordeel. Dat oordeel raakt iedereen en die brengt een geweldige beroering teweeg. Nou, ik ga dus dan in mijn gedachten dus dan zien, als je dan die aardbevingen ziet en je ziet dat het dicht donker is en de vuurvlammen die zijn er, hè, dat heb je daarin ben je al lang vergeten, hè, dat die disco daar in Volendam vol jonge mensen in de brand vloog, hè, met al die netten die er hingen en zo, en die jongens die heel veel verbranden levendig. Wat een beroering in Volendam en onder die jonge mensen. Maar je bent het eigenlijk al lang weer vergeten. En straks staat de wereld in brand. En lichten ging uit en het vuur ging aan. Ja, het vuur ging aan. Het vuur Gods, van Gods, van Gods verbolgenheid. Onze lamp uit en Gods vuur aan. Wat een beroering zal dat geven. Moet je eens proberen in te denken dat u daar straks daar in die dag dat mee gaat maken. Ja, nou, dan kun je onder de banken kruipen. Dan kun je zeggen, nou, ga maar in de kelder zitten. Ja. Probeer het maar. Ja, probeer het maar. Ja, je moet je eigen niet voor de gek houden. Hè? Nou goed, je kunt het zelf allemaal wel bepalen, laat maar zeggen. Hoe ik nou naar de kerk gaat of niet naar de kerk gaat, wat ik wil en hoe ik het doe. Ja, je moet maar denken dat het dan een keertje tegen je getuigen gaat. Nou, als je denkt dat je het zelf kan doen. Ja, als ik zeg dat die huis vol wordt. Daar kijk ik uit naar uit, naar opleving en opwekking, bekering. En dat u daar gehoorzaam bent aan de Heere. Daar kijk ik dan naar uit. En als ik dan al 70 jaar ben, dan denk ik, nou ja, dat zal wel niet meer. Het wordt alleen maar minder. Maar ja, blijf toch thuis, kijk er toch naar uit. Dat u niet omkomt. Dat u niet voor eeuwig omkomt, daar kijk ik naar uit. Dat u behouden wordt, daar kijk ik naar uit. Misschien heb ik nog maar een jaar, misschien ook niet meer, om er nog naar uit te kijken en er nog voor te vragen. Nou ja, als ik dan naar te kijken, als het ware, dus de 7 groepen van mensen, telt maar op, hè. En er staat dus de koning der aarde, ja, ook die. En de overste, de rijke, de grote, de kleine, de dienstknechten, de machtige en de vrije, de verborgenen zullen ze in spelonken en steenrotsen ter bergen willen verbergen. Ik heb nog eventjes gedacht, geen bescherming tot punt te nemen. God neem je bescherming mee. Ik had nog met een leraar, een echte leraar vandaag nog een gesprek. En toen ging het over de gerechtigheid van Christus, de bedekkende gerechtigheid van Christus. Dus als je dan je zonde vergeven ziet, dan krijg je met de daad en dan gelijkertijd de gerechtigheid van Christus. En die bedekt jou. Dus dan krijg je bescherming. Dus als ik nou straks de Heer weder zie komen en je hebt achter dat bloed te schuilen. Kijk nog maar even naar dat vorige zegel. Je schuilt achter dat bloed. Je bent geborgen achter dat lam. En die gerechtigheid wordt je toegerekend en dat wordt je medegedeeld. En daar vindt u de bescherming bij hem. En als je dat niet hebt, dan sta je onbeschermd. Zo betekent dat ook met bloot en naakt. Nou ja, dat bedoel je niet dat je je kleren uit gaat doen, maar dat je zonder God bent. Dat is bloot en naakt. Dat je zonder Christus bent, dat is bloot en naakt. He, dus zonder kennis van de zaligheid bent, dat is naakt. Nou zit je hier om die kennis op te doen en de Heere te zoeken. En daarom kom je in de kerk en dan vraag je dat. Ja, zelfs het Vaticaan zegt het nou. Ik heb het in het begin al gezegd. Thuis naar de online dienst te luisteren, dat is surrogaat. Maar ook daar zeggen ze, nou uit nood dan nou maar. Maar het is echt de Vaticaan dus dan, de Roomse Kerk zegt, het is surrogaat, je hoort in de kerk. Nou ja, dan moet de Roomse Kerk je nog leren. Nou, die gaat de boeken van Augustinus uitgeven. Het is wel nieuwe vertaling, moet je maar rekenen. Maar die doet het tenminste nog. Tenminste, als hij een bijbeltekst citeert, dan is dat in nieuwe vertalen. Want je kunt het Latijn natuurlijk niet, kun je niet gaan rommelen. Nou, in de Bijbel kun je ook niet gaan rommelen. Dus geen nieuwe vertaling. En ook geen Bijbel meer uitleg. Dat eerste stap om de Bijbel in onze gezin te introduceren met nieuwe vertalingen. Nou ja, als het dan is dat je dus de volgende stap hebt te nemen, is de volgende stap naar de hel. Daar kun je dus op rekenen. Neemt de bescherming weg. De zonde heb je de bescherming weggenomen. Je neemt vijgenboombladeren en die beschermen je niet. Dus dan zonder de gerechtigheid van Christus sta je bloot voor dat oordeel van God. Wie het ook is.
wie het ook is. Daardoor moet je de toevlucht tot Christus nemen en daar de bescherming vinden. En dat moet je niet aan de kant doen omdat je zegt dat het in de zelfwerkzaamheid. Nee, dat is een gelovige handeling. Neem de toevlucht tot Christus en word behouden tot het kruis. En u vindt bescherming. Nou, die zeven groepen dus dan, die kun je in drie categorieën indelen. En die drie categorieën, dat is dus dan de koningen en de vorsten. De vorsten. En dan kun je die grote, kun je noemen de grote, die dus dan in het land en volk, dan kun je zeggen, dat zijn de leidslieden, de burgemeesters bijvoorbeeld. He, die burgemeesters, dat zijn die grote. En die militaire oversten, dat zijn de grote. En dan heb je dus dan die andere categorie, dat zijn aanzienlijke mensen in de maatschappij. En dan heb je dus dan ook de eenvoudige in de maatschappij. Die categorieën mensen. Die raken in beroering. Ik zeg toch, ja, als je dan dat je de koningen daar in Argentinië op vakantie gaat. Ik denk, oh, als Christus toch komt te verschijnen. Hoe zal ik u dan aantreffen, de koningen? Ja, en als je dan de vorsten, nou ja, goed, de vorsten, dat waren dan in rang misschien iets minder. Maar dat zijn toch ook de hoogste. Nou, die hebben het toch voor het zeggen. Die manipuleren toch de mensen. Die brengen ze toch onder de invloed van hem. En nou, hoe zullen die zich dan bevinden als dat allemaal gaat gebeuren? Wat een grote beroering. En als je dan die foto's in de kranten te zien van die burgemeesters die het voor het zeggen hebben. Dat zijn ook al zo kleine koninkrijkjes, kun je denken. Hè? Dan heb je ook al een beetje praat. Het is gebeurd met de burgemeesters. En als je dan die generaals hebt te zien, hè, met die pakjes aan, hè, die dus dan de admiraals en de generaals. Oh. Verschrikkelijk. Wat een beroering toch. Wat zullen ze heen en weer rennen? Ja, nou ja, je kunt toch niet in donker. Nou ja, dan licht genoeg, hè, het is een harige zak. Maar wel angstig hoor. Nou, en dan de aanzienlijke, hè? Wie zijn hier de aanzienlijke in de gemeente? Nou, wijs ze maar aan. Nou goed, je weet ze wel op het dorp, kijk maar, de mensen die dus daar wel gepresteerd hebben in hun leven. Hoe zullen zich die daar nou toch te bevinden hebben? Wat een beroering. Maar ook die eenvoudige mensen daar op hun werk, hè? Die timmeren en die verven. Wat een beroering toch, wat een beroering toch. Geweldig. En niemand kan elkaar helpen. Ja. En nou gaat er dus naar dat gebed. Ik trek dat er even bij. Dat had ik al gezegd. Geen bescherming. Nou, dan ga je bescherming zoeken in de grotten. Ja. En in de spelonken. Dus hier was het volk Israël dus dan door de vijand werd overweldigd. Dan verborg de Israëlieten die in spelonken. En in grotten, overal in de bergen, daar zaten ze. Net als konijnen. Ja. Maar geen verberging. Voor de aangezicht van hem, Jezus Christus. Die u zou moeten beminnen. Waar u nou de tijd voor gehad hebt. Waar u de genade tijd voor gehad hebt. Onder de prediking kwam en die liefde van hem met wederliefde begroette. En u veilig voelde bij hem. Nergens bang voor. Allemaal angst. Je ziet het eigenlijk al, een hele wereld vol angst. Je ziet het nu eigenlijk al. Dat is het voorspel. Allemaal angst. Ja. Dus iets wat je dus dan gelukkig maakt en iets wat je ongelukkig maakt. Nou, dit maakt je dus dan ongelukkig. Dat je zonder Christus, zonder bescherming, zonder grond onder je voeten, zonder waar geloof bent. Nou, dan de tottenbergen. Ja. Ze zouden toch tot hem de toevlucht moeten nemen en niet van hem afvluchten. Nee, die tijd is daar voorbij. Ik heb u daar zo vaak menigmaal toe opgewekt en gezegd, vlucht niet bij hem vandaan, maar vlucht naar hem toe. Nou, dan zou jij dus dan zeggen in die dag, vlucht naar hem toe. Maar dat gaat niet meer, die tijd is voorbij. Dus ze vluchten naar de graven en ze vluchten naar de spelonken en naar de bergen. Dat kentekent dus die beroering. Wat een beroering. En niet bij een paar en niet gedeeltelijk. Dan zeg je nou alleen in Nederland, maar heel de wereld. Heel de wereld in beroering, net zoals nu met de pandemie. Of tenminste, dat moet het dan voor doorgaan, omdat het overal is. Nou ja, dus dan epidemie is op een bepaalde plaats. Maar pandemie is over heel de wereld. Dus heel de wereld, alle categorieën mensen, klassen en aanzienlijke, wat je ook over maakt, dat is in beroering. Moet je toch eens denken. Als er brand is, wat een beroering in dat gezin, nou in één huis. Nou, straks staat de wereld in brand. Het is al een wereldbrand. Die brandt eigenlijk al. Wereldbrand, de catastrofe begint. Dit is een beroering. Nou, het tweede kentekent zich angst. En in die angst sterven ze liever dan dat ze voor hem buigen. Nou, zo is het nou. Ik heb tegen mij gezegd, ik heb gezegd, ik sterf nog liever dan dat ik mij een vaccin laat, door de vaccin laat inspuiten. Nou, kijk je dan, ik sterf nog liever dan dat ik mij door dat zwaard van de Satan laat doden. Nou, als je dus dan zegt, ik sterf nog liever, dan zeggen deze mensen eigenlijk, ik sterf nog liever dan dat ik voor hem buig. Zo hard is een mens. Want hij zegt dus dan, als hij op de hemel weer komt, dan zegt hij, alle knie zal zich voor me buigen. En je zegt, ik nooit. Dus overal kom je tegen, ik nooit. Nou, en hier zie je dat ze het nooit doen. Ze sterven liever dan dat ze voor Christus buigen. En daarom is het zo gelukkig dat u hier buigt. Zoals in Psalm 2, die ik moest beginnen, hè, zo ernstig beginnen, toen dat hier allemaal aan de gang ging. Ja, nou spot God al. Ja, kan dat dan wel. En nou lacht hij al. Hij lacht om al die besluiten en al die dingen die de mens dan uit de klare te maken. Hij gaat gewoon zijn eigen gang. En als het nou eens een keertje anders zou worden, dan is het uit zijn eigen en om dat volk en omdat er nog mensen bekeerd moeten worden, anders was het afgelopen. Ja, daarom doet hij dat. En wat staat er vandaag weer op uw smartphone? Wat staat er vandaag weer in het RD? Ja. Dat ik een dwaas ben. Dat wij dwaas zijn. Zolang als wij tot God niet terugvluchten, ons tot hem bekeren. Zo dwaas zijn wij. Dus elke bladzij schrijft, dwaas ben je. Dwaas om zo door te leven. Zonder God en zonder Christus. Dat staat op elke bladzij. En op je phone. Dat je een dwaas bent. En als je nou dit niet hier op tijd inziet en verwerpt, zal je dan straks de dwaasheid van je eigen zien. Maar dan is er geen redding meer. Omdat je op die dag van de zaligheid ging achter. Je hebt je aan Christus gestoot. Je hebt gestoten. Je hebt zijn bloed onrein geacht. Hij nodigde, maar u wilde niet komen. Zo is dan die beweging. Nou is de beweging van Gods geest. Bekeer u tot God. Kom tot inkeer. Geloof in Christus Jezus en gij zult zalig worden. Dat is de beweging van Gods geest uit Pinksteren. En daarmee krijg je de beweging die volgt op Gods wraak en vergelding. Dat u hem niet heeft bemind. Vervloekt is een iegelijk die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die beweging. Dus ik ben begonnen om de meest gelukkige zaken naar voren te brengen. En ik ben verder gegaan om hier de schrift geen geweld aan te doen en u te bedriegen. En ik geëindigde ermee om hier de gelukkigste zaak u aan te bevelen.
om u tot God te bekeren en u te haasten. En dat u al uw bezwaren aan de kant legt en dat gij vlucht tot de Heer Jezus. Zonder meer, onvoorwaardelijk. En dat u niet laat misleiden van de sterren die van de hemel vallen, die een voorwaardelijk evangelie verkondigen, die u aan het werk zetten met zelfverbetering. Laat u zaligen, laat u zaligen. Daar eindig ik mee. De waarschuwende stemmen zijn er dan nog. Laat u met God verzoenen. Kom tot inkeer. Neem de vrijmoedigheid. Doe net als Huntington zegt, geweld op het koninkrijk Gods. Verloren is het toch al. Je kunt niet meer verliezen. Je kunt alleen maar winnen. Win Christus zonder prijs. Amen. Heren, heb gij nog dan het woord weer geopend? Openbaringen spreekt van zeer ernstige dingen. Het leven is ook ernstig. Als we aan denken dat we sterven, dan moeten we toch gelijk al weten hoe ernstig dat het is. Hoe ernstig komt u met het woord ons te roepen, te lokken, te nodigen, te vragen, klein en groot. Want er staat hier ook zo dat het over klein en groot gaat, die in beroering komt. Jong en oud, aanzienlijk en eenvoudig, hoog gezeten, hoog geplaatst en laag gezeten. Daarom moeten wij onze kinderen dit ook niet onthouden. Die ernst, maar ook die lieflijke nodiging. Het gaat om een ziel, een onsterfelijke ziel voor die nooit eindigende eeuwigheid. Daar kunnen we toch niet licht mee omgaan. Druk de ernst in onze gebeentes af. Ook hier aan deze plaats, onder de mensen, behoud nog velen. Als u doorgaat, en dat doet u met recht, Heer. Als u het doet, doet u het rechtvaardig. Maar we smeken het u, of u nog erbarmen wilt hebben met ons en ons nageslacht. Help ons nog, red ons van het verderf. Het is geen praatje, zijn zaken. Doet het alstublieft. Help ons, red ons, behoud ons. Om Jezus wil. Amen. De Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat in lang en wordt vervloekt. Gij roeit en uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem geheel en al, den Heere wiens werk ik roemen zal. 73, vers 14.